We gaan naar de tekst, mensen. Markus hoofdstuk 10, vers 13 tot 16. Een nieuw gedeelte. Een nieuw gedeelte. Ik weet het niet. Zullen we eerst een moment bidden? Dat het woord van God weer door ons hart mag gaan. Dan gaan we verder, hè? In Markus. Vers 13 zijn we al. Dus er is vooruitgang. Wat een genade. Wow. En het is een mooie tekst. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van de week een beetje omvergeblazen ben. Maar ik sta weer. En het was positief. Allee, kom, we gaan naar de Heer. Vader in de hemel. Dank u voor deze ochtend en... Heer, zoals ik ook zelf moet belijden, Heer, wij zingen dingen naar u, dat we niet eens na kunnen komen. Maar Heer, mag dat dan de intentie van ons hart zijn. Mag ook in ons zijn, Heer, het verlangen om daarna te streven. En mogen we elkaar daar ook in aansporen. Heer, want dat is hetgeen wat ook gemeente zijn is. Het is niet zo van, Heer, dat wij hier wandelen en moeten eens kijken van hoe heilig wij zijn en dat we heiliger dan de ander zijn. Nee, Heer. We zijn allemaal schuldig en schieten tekort. En we zien dat zelfs in de tekst die Jean vanochtend zo mooi las. Heer, er is nog steeds dat die strijd in ons. De oude mens, de oude ik. En toch is daar het overwinnaarschap. We zijn overwinnaars. We hebben nog niet alles van de overwinning gekregen. Maar het is voor ons gereserveerd. Het is verworven. En daar zien we naar uit. En mogen we elkaar zo aanmoedigen en aansporen om in elk facet van ons leven... U te verheerlijken. En Heer, dat kan alleen maar als wij u kennen. Als wij weten wat uw woord zegt. En daarom, Heer, willen we uw woord weer openen. En dan zijn we dankbaar dat u ook inderdaad het licht van onze ogen, de waas eigenlijk van onze ogen wegneemt. En dat teksten helder worden. En dat we daarin mogen studeren. En dat wij dankbaar zijn voor de lange kerkgeschiedenis die achter ons is. Met grote mannen die door u geleid degelijk onderzoek van de schrift hebben gedaan en... ons mij daar zeker bij kunnen helpen. Heer, mag ik tot hulp zijn voor de mensen hier. En dat gaat niet om mij, Heer, maar dat hetgeen wat ik van u ontvangen heb, niets anders doe dan doorgeven en de tekst helder maak. Zodat die begrepen kan worden. Want als wij pas een tekst begrijpen, kunnen wij hem toepassen. En daar bid ik voor dat u ons leidt. Want het boek wat wij hier voor ons hebben, uw woord, is een bovennatuurlijk woord. Het is een geestelijk woord. Het zou dood zijn als u ons daar niet bij hielp. Als uw geest ons niet bekwaamt om het te begrijpen. En daar willen wij dan toe bidden. Heer, zegen uw woord niet alleen hier, ook bij de zondagsschool en ook bij de crash. Dat uw woord niet ledig mag terugkeren. Wetende dat uw woord voor iedereen is, voor elk niveau. Voor alle mensen. En dit alles bidden wij in die ene, machtige en wonderbare naam. Jezus, onze Heer, Heiland, Verlosser en Vriend. Amen. Markus hoofdstuk 10, 13 tot 16. Gijs, Jeroen, deel maar eens wat uit. Dan zijn de mensen, weten ze waar we heen gaan. Een heerlijke tekst. En ik moet u zeggen dat, als je zo'n tekst voor je krijgt, dan ben ik weer dankbaar dat u ook geduldig bent. Dat u niet inderdaad zegt van Erik, ga eens wat sneller of waar gaan we heen. Ik weet het, als je de tekst leest in bij wijze van spreken 2 minuten, nog minder denk ik, lees je door de eerste 9 versen of 10 zou ik bijna zeggen, 12 versen, want we zijn nu bij 13, van hoofdstuk 10 heen. Dan lees je in 2 minuten doorheen en toch hebben wij daar een 5-tal preken aan gewijd. En dat is 5 keer een uur. Geweest. Dat is 300 minuten. Ik hoop dat u verrijkt bent. En de tekst die nu volgt, je kan hem zo doorlezen. En als je er middenin zit, dan kan ik alleen maar 1 ding zeggen. Het was een zeer verrijkende studie. En dan denk ik van, het is heerlijk dat we zo rustig stap voor stap door de tekst heen gaan. Maar dit is een tekst die vandaag voor ons ligt. Nou, zullen we hem eerst lezen, voordat we verder gaan. Dan gaan we lezen. Markus 10, dan weten we waarover we spreken. Dan bent u mee. Markus 10, 13 tot 16. En zij brachten de kinderen tot hem, en dat is tot Jezus, opdat hij ze zou aanraken, doch de discipelen bestraften hem. Toen Jezus dat zag, nam hij het zeer kwalijk en zei tot hen, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind... zal het voorzeker niet binnengaan. En hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende hij ze. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Een mooie paragraaf. Een tekst die je niet zo snel zou kiezen om eens over te preken. Ah, dit is een goeie voor het promoten van de zondagsschool. Ja. Sterker nog, als je de commentaren hierover naleest, dan moet ik eerlijk zeggen dat de commentaren her en der wat dunner werden op dit stukje. Zo leek het mij althans. Ja, als mensen weten die al in mijn boekenkast geweest zijn, de commentaren over Marcus, die zijn dikker dan mijn Bijbel die ik heb staan. Dus een aantal. Dat geeft aan dat het... Dat er rijkelijk over geschreven is. Maar deze versen waren wel eens beperkt. En toen ik begon, toen meende ik ook, zo in mijn, gewoon mijn lezen, dit spreekt over hoe het koninkrijk binnen te komen. We moeten worden als een kind. Maar naarmate ik verder in de tekst ging, de woordstudies verder uit ging zoeken, toen meende ik ook te zien dat hij spreekt over wie het koninkrijk binnenkomt. Wie? Oftewel, in deze tekst spreekt de Heer Jezus in mijn optiek over het hoe, maar ook over wie. Wie het koninkrijk binnenkomt. Nou, er zijn een aantal mogelijkheden hoe mensen vandaag in de dag het koninkrijk denken binnen te komen. Als je zo de horizon eens gaat bekijken hoe je nu het koninkrijk binnenkomt. En koninkrijk wil staat eigenlijk voor Gods heerschappij op dit moment in de harten van de mens. Weet je wat nog? Verlossing. Verlossing. Zo kun je het eigenlijk zien. Maar als je dus inderdaad ziet wat mensen vandaag de dag beleven of denken of zeggen over hoe ze het koninkrijk binnen zijn gekomen, dan hoor je wel eens de meest opmerkelijke zaken. Ik weet niet of u die getuigenissen wel eens gehoord heeft. Ja, een getuigenis van iemand die verantwoording van zijn of haar persoonlijk geloof aflegt en zegt van, wel, ik kom uit een christelijk gezin en daardoor ben ik opgenomen in het koninkrijk. Er zijn bepaalde mensen die dat ooit gezegd hebben. Anderen die zeggen van, wel, ik ga naar de kerk. Wie komt er in het koninkrijk? Dat is wel, als je maar in de kerk bent. Je hoeft maar naar de katholieke kerk te kijken, daar is eigenlijk wat ze zeggen. Kom je naar de kerk, ben je in de kerk opgenomen en ben je binnen. Zoals de kerk waar ik uitkom, oorspronkelijk gezien, hoor ik de ouders nog wel eens zeggen, mijn kinderen komen in ieder geval nog naar de kerk. Oh, dus de kerk is het koninkrijk. Dat is dan wel een goddeloos koninkrijk. Ja. Sommigen die zijn, gaan nog een stapje verder, die zeggen niet in een christelijk gezin, ik heb gelovige ouders. Ik heb gelovige ouders en dat is mijn ticket om het koninkrijk binnen te komen. Een soort plaatsvervangend geloof. Je hebt niet alleen plaatsvervangende verlosser, je hebt plaatsvervangend geloof. Ik kom helemaal bij genade binnen. Dat is pure genade. Voor mij is dat overboord gegooide genade. Maar anderen zeggen van je moet gedoopt zijn. Dat is ook zo'n kerkgenootschap die inderdaad zegt, en eigenlijk veel meer kerkgenootschappen, als je de katholieke kerk kijkt, die zegt je moet gedoopt zijn, maar ook dichter bij huis, die zich evangelisch noemen, die zegt je moet geloven en gedoopt zijn om het koninkrijk binnen te komen. Doop is noodzakelijk. Dan zijn er nog, wat zal ik dat vriendelijk omschrijven, mensen die wat meer met de handen in de lucht staan, die zeggen van je moet gedoopt zijn met de Heilige Geest om het koninkrijk binnen te komen. Je moet een tweede doop van de Heilige Geest hebben meegemaakt. Degenen die meegaan in de Bijbelschool, dit zal behandeld worden. Ja, de doop van de Heilige Geest. Ja. Er moet een tweede werking van de Heilige Geest zijn, maar dat is de sleutel tot het Koninkrijk. Ah. Wel in de laatste, die hoor je toch wel eens regelmatig her en der. Ik heb hem eens in boeken gelezen. Wel, er kwam een vredig en een rustig gevoel in mijn hart. Zodoende wist ik dat ik vrede had met God. Ah, zo, dat is fijn, zo'n esoterische beleving. Esoterisch, dat zit in onze beleving, de mystiek. Ah, is dat hoe we het koninkrijk binnenkomen? Dat is gek, want dan heb ik wel eens momenten van rust, dan heb ik momenten wel eens van heel veel onrust. Ben ik er dan weer buiten? Dan ben ik zo'n in-out. Wel, laten we vandaag eens naar de tekst gaan. Om gewoon eens te luisteren naar de Heer. Om te zeggen. Of om te luisteren naar de Heer. Om te horen wie er nu in het koninkrijk komt en hoe. En ik kan u eerlijk zeggen, toen ik begon en ik zei dat al. Was ik veel meer geneigd om te denken van het hoe staat hierin. En dat kunnen we lezen eigenlijk wel. Vers 15. En ik geef u van tevoren eigenlijk al waar ik heen ga. Zodat u van tevoren al geprikkeld bent en dat u niet halverwege in één keer zo'n bulldozer over u heen krijgt en denkt van wat vertelt Erik hier nu? Ik geef mijn routetijdtabel voor die tijd. U mee, dus niet alleen in het schema, maar ik geef u voor de tijd al een beetje inhoud, zodat u mee kunt gaan in denken. Of inderdaad is achterover gaat huizen, nou moet u kritisch gaan luisteren, dat hoop ik altijd. Dat u kritisch luistert. Vers 15. Wie het koninkrijk God niet ontvangt als een kind, zal voorzeker niet binnengaan. Hier spreekt het heel duidelijk over de hoe je binnenkomt. Ja? Als. We moeten worden zoals een kind. Straks gaan we dat invullen. Dit spreekt meer over het hoe. De karaktereigenschappen van een kind, die zijn noodzakelijk. Ja, die worden als het ware als sleutel gezien tot binnenkomst van het koninkrijk. Maar ik denk dat er meer is. Natuurlijk is dit belangrijk. Een kind die afhankelijk is, nederig. Een kinderlijk geloof, als ik het zo mag omschrijven, is de enige sleutel om binnen te komen. Zo lijkt het. Dat staat in vers 15, maar ik denk dat er meer is. Als je dat vers leest, dan zit ook een voorwaarde aan. Hè? Je moet niet worden zoals een kind. Daar zit een voorwaarde aan. Geloof is de sleutel. Als we de rest van het Nieuwe Testament en de hele Bijbel bekijken, dan is geloof de voorwaarde. Het is niet voorwaardeloos. Zelfs het worden als een kind is al een voorwaarde. Dus dat geheel wordt gezien als, zien we vaak als van hoe je binnenkomt. En vaak stopt het daar. De meeste commentaren stoppen daar. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik denk dat er nog meer is in de tekst. Ik denk dat er meer is. De Heer spreekt hier niet alleen over volwassenen, die moeten worden zoals een kind in mijn optiek. Maar, wat staat er in vers 14? Het koninkrijk is voor zodanigen. In het HSV, mensen die hebben zulke. Waarvan ik ook meen dat de Heer hier inderdaad ook iets specifieks heeft voor deze kinderen. Hij gebruikt het niet alleen maar als een illustratie waar hij een kind neemt en zegt van, je moet worden zoals deze. Nee, voor zulken, voor zodanigen is het koninkrijk. Het koninkrijk, dat zal ik straks verder uitbouwen, is ook voor kleine kinderen. Is ook voor kinderen. En ook daar zijn de voorwaarden aan, die ook niet in de tekst vermeld is, maar die ik inderdaad wel probeer uit te bouwen voor de rest van de Bijbel. En dat is als deze kinderen, de voorwaarden hier, als ik die mag noemen, en dat klinkt een beetje cru, is als ze sterven. Maar ik denk dat er in de tekst meer zit. Ik begrijp me goed, zelfs vanochtend nog, toen ik hiermee bezig was, toen was het inderdaad, meestal is het zo dat alleen maar gezien wordt, even voor de helderheid, dat het alleen maar gezien wordt als, we moeten worden zoals een kind. Vers 14 zegt hetzelfde als vers 15. Maar er worden niet dezelfde woorden gebruikt. En ik heb vanochtend toch weer mijn commentaren opengetrokken. Mijn Grieks testament, al mijn grote boeken over de Griekse vertaling die ik maar kon vinden. En nog weer eens over de tekst gebogen. En wat zie je, de grote exegese. Die staan te wankelen welke kant ze op moeten. Want beide kan. Beide kan. En dus dacht ik en meen ik onder de leiding van Gods geest om ook hier vandaag u in de waarheid te kunnen leiden. Maar we beginnen heel eenvoudig bij vers 13. Want we zien daar de bezorgde ouders. En we moeten de scène nog even weer voor ons houden. En voor ons halen. Dat is een tijdje geleden. Jezus die trok van Capernaum van het noorden. Ging naar het overjordaanse. Ja, dus bij, Jordaan, bij Jeruzalem over de Jordaan heen. In het overjordaanse gebied gaf daar onderwijs. De mensen kwamen aan hem. Daar kwamen die farizeeërs om hem te verleiden met de vraag over, is het geoorloofd om een vrouw voor elke reden weg te zenden? Daar hebben we lang bij stilgestaan. En wat stond er dan? In vers 12, als ik het even uit mijn hoofd doe. Dat hij, en thuisgekomen, vroegen zijn discipelen hem na. Ze waren dus in een huis. En het lijkt erop dat deze scène als het ware verder gaat in het huis. Hij geeft persoonlijk onderwijs. En het lijkt erop dat dit in dat overjordaanse gebied, dat daar een huis voor hem is, een thuis, waar hij komt en waar de kinderen tot hem gebracht worden. Vers 13, laten we het even lezen. En zij brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Ik denk dat het hier hoofdzakelijk over de ouders gaat, maar het kunnen ook andere mensen zijn. Er staat ook niet specifiek dat het een man of een vrouw is. Iedereen kan die kinderen gebracht hebben. Maar een natuurlijk iets is, zeker als het gaat over kinderen, dat de kleine kinderen of de kinderen ook met de ouders mee waren, geluisterd hadden naar het onderwijs van de Heer over het huwelijk. Nou, wat is dan het mooiste als je dat gehoord hebt? En dat was daar vrij gebruikelijk, om inderdaad je kinderen dan ook naar een rabbijn te brengen, om die te zegenen. Ja. En Jezus, vol compassie, opent zijn armen daarvoor. Jezus doet dat wel vaker, weet je wat nog? In 9:36, als u uw Bijbels open heeft, in 9:36 pakte hij een kind om zijn discipelen te leren hoe ze moesten worden, bijna hetzelfde, ja, wat hij straks in vers 15 gaat doen. Dit is hoe je moet worden. Een illustratie van nederigheid. Als een voorbeeld van een gelovige die de andere ongelovigen ontvangen moet. Ja? En in Matteüs 21, de Heer gebruikte namelijk regelmatig met kinderen in zijn illustraties als voorbeeld, in zijn onderwijs. Dat ze de fluit speelden, weten we dat nog? Ja, een beetje nukkige, nokkige kinderen zaten daar. En zegt die kinderen, er wordt de fluit gespeeld, die kinderen willen niks. Ja, je hebt ook wat van die kinderen, die pruilipje. Het was niet alleen maar het mooie wat de Heer van kinderen stelt, maar ook het meest herkenbare. Hij zegt, zo zijn de Farizeeën, zo zijn jullie. Er wordt de fluit gespeeld, jullie zitten te mokken. Net zoals kinderen die dat doen. Of bij de tempelreiniging aan het eind, de tweede tempelreiniging, Matteüs 21, en u heeft het vers voor u, althans op het schema, Matteüs 21 vers 15. Bij de tempelreiniging. En Jezus die maait ze er allemaal voor de tweede keer uit. Eén aan het begin van zijn bediening en één aan het eind. En dan staat er zo van, en Jezus liet de blinden, hij deed wonderen opnieuw daar in de tempel. En wat staat er dan zo mooi bij? Eén zinnetje. En de kinderen die in de tempel riepen, zeggende, Hosanna, de zoon van David. Dat kwam uit kindermonden. Dit is... Als je het nagaat hoe de Heer, onze Heer Jezus, met kinderen omging, is fenomenaal. En dat gebeurt hier ook. Ja? Ze brachten kinderen bij de Heer. Het woordje brengen daar, of brachten, geeft ook aan een continu proces. Het is niet zomaar ze kwamen even en ze vertrokken. Het is niet in de aorist tense, het is een continu gebeuren. Ze brachten continu de kinderen bij hem. En je ziet dat zo eigenlijk als het ware langzaamaan op gang komen en het wordt een enorme stroom. De stroom komt op gang, langzaam maar zeker mensen die wat op de achtergrond bij het onderwijs gezeten hadden, die brachten hun kinderen bij de Heer Jezus. Het Griekse woord voor kind, misschien wel belangrijk om dat hier even te vermelden, is gewoon het eenvoudige, meest algemene woord voor kinderen. Een kind van tussen de 1 en de 12 jaar, globaal. Want hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt, wordt ook bij het dochtertje van Jairus gebruikt. Ja? Het kind was stervende. Hoe oud was ze toen ze opgericht werd? Weet je dat nog? Op stuk 5, 42? 12 jaar. Ja? Dus het is niet zozeer dat dit een specifieke leeftijd aangeeft, maar meer een ruimte geeft van deze kinderen passen in deze leeftijdscategorie. Maar als ik mijn tekst goed begrijp, en dat is waarom ik ook wil zitten en echt zeggen van Heer, begrijp ik dit goed, gaat het hier over kleinere kinderen? Lucas, in zijn parallelpassage van dit hoofdstuk zegt het ook, Lucas 18 vers 15, ze brachten hem kleine kinderen tot hem. Wel, ik zei net, dat woord wat Marcus gebruikt is een algemeen woord, dat is inclusief kleine kinderen. Maar daar hadden ze ook een specifiek woord voor. En dat is wat Lucas veel meer gebruikt. Ze brachten ook hun kleine kinderen tot hem, opdat hij hem zou aanraken. Maar wat staat er in vers 16 van Marcus? En hij omarmde hen, of ze, en hun de handen opleggende zegende hij ze. En als je die terminologie daar bekijkt in het Grieks, dan heeft het er eigenlijk wel wat van. En hij nam ze op schoot in zijn armen. Hij nam ze werkelijk in zijn armen. Het was niet van, ik leg mijn arm zo op je dat je gaat hangen. Het was een hele intieme plaats. Waarvan het eigenlijk ook lijkt dat de Heer inderdaad veel meer met kleine kinderen te doen heeft hier, dan met grote tieners zou ik bijna zeggen. Die 12 jaar zijn. Dat is ook de keuze die ik hier gemaakt heb. En daar ook de nadruk legt van, Heer, zie ik dit goed? Moet ik hier een algemeen iets van maken? Of zie ik hier dat het hier leunt naar de kleinere kinderen die gebracht werden? En dat is waar ik leun. Het was in die tijd trouwens ook niet ongebruikelijk om de kleine kinderen bij een rabbi, een rondreizende rabbi te brengen. De mensen hadden net het onderwijs gehoord. De tekst zegt niets over wat er in de harten van de mensen omging die de kinderen brachten. Maar het feit wel dat ze hun kinderen bij de Heer brachten, geeft aan dat ze wel iets gezien hebben en gehoord hebben wat van ze onder de indruk waren. Dit is een leraar, dit is een rabbi, dit is een meester die we nog niet zo vaak gehoord hebben. En ze brachten hun kinderen om gezegend te worden. Dat was wel gebruikelijk. We zien dat ook terug in de Bijbel, dat ouders hun eigen kinderen zegenen. Abraham, Isaac, Jacob. Ja, we zien dat ze de zegen meekrijgen. Noach, die zegent zijn zoon Sem en Jafet. Ja. En dat is eigenlijk een gebed voor, je zou kunnen zeggen, een gunst en voorspoed. En zo brachten deze mensen, laten we het zo zeggen, in de traditie van de Joden was dit als het ware een belangrijk punt geworden, dat ze de kinderen bij een rabbijn brachten. Hadden ze dan wel bepaalde wensen of hoop voor wat er dan zou gebeuren. Maar hier zijn de mensen die inderdaad komen en inderdaad zeggen van, we brengen de kinderen dat hij ze de handen op zou leggen en voor ze zou bidden. Zijn onderwijs had een diepe indruk gemaakt. Er staat niks over hun harten. Maar ze komen wel. Er wordt niets gezegd dat ze niet welkom waren. Sterker nog, we zullen straks zelfs zien, in een parallelpassage van Lucas, dat Jezus ze terugroept. Lees in Marcus alleen maar dat hij de discipelen berispt, laat ze tot mij komen, verhinder ze niet. Maar in Lucas hij zegt, hij riep ze terug. Oftewel, de Heer geeft zijn goedkeuring aan die ouders om hun kinderen te brengen. Goedkeuring. Wat een praktische les zit daarin. Hè? Dat wij als ouders nooit vroeg genoeg kunnen beginnen om onze kinderen bij de Heer te brengen. Over de Heer te vertellen. De vraag of de Heer hem wil zegenen. Kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen? Het sierde deze ouders. En dat is hetgeen wat je eigenlijk ook in deze tekst ziet. Het siert deze ouders. Ook al komen ze uit traditie. Ook al hebben ze misschien niet alle motieven. En begrijpen ze niet in de volheid wie Jezus Christus is. Ze komen en ze zijn bij de Heer welkom. Zeker met hun kinderen. Wat een voorbeeld om te volgen. Wat een voorbeeld. Wauw. Dit zou feitelijk de natuurlijke reactie van ons allemaal moeten zijn, is het niet? Ik denk dat het hier wel over kleinere kinderen gaat. Kijk ik even rond en Tatjana is de enige nog met de kleine guppies nog naast je. Ik kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Wat een voorrecht om dat zo te zien. Zo vroeg als we kunnen, hoe jong ze ook zijn, we kunnen ze bij de Heer brengen. Maar de discipelen dachten er anders over. Wat zien we? We zien daar beschermende discipelen ook in vers 13. En zij brachten de kinderen tot hem opdat zij ze zouden aanraken. En dan staat er zo, die paar woorden achter, doch de discipelen bestraften hen. Doch, maar. Het contrast wordt hier aangelegd. En we zien dat zo, dat je zou kunnen zeggen, er komen steeds meer mensen met kleine kinderen, met peuters, met kleuters, in de hand of op de arm. Komen ze bij de Heer. En het is niet zo dat de discipelen ze alleen ontmoedigen. Ze bestraffen ze. Dit is niet zomaar van, wel, het is beter om niet te gaan. Nee, ga niet. Ze bestraffen ze. In het Grieks is dit een strafwoord. Dit is een sterke vermaning. De discipelen laten duidelijk weten waar ze staan, wat ze denken en wat ze voelen. En bestraffen de mensen. Ze krijgen als het ware een ferme tegenwind van woorden van de discipelen. Ze krijgen er van langs. Trouwens, hetzelfde woord wat Jezus gebruikt als hij demonen uitdrijft, toen hij de wind bestrafte. Als we daar gaan bekijken, in wat voor context, dan waren dat ferme vermaningen. Dat waren ferme bestraffingen. Dat is het woord wat de discipelen hier als het ware gebruiken. Val de Heer niet lastig met de kleine snottenbelletjes. Ja? Met die kleine humpiedumpies. Daar heeft de Heer geen tijd voor. Die heeft veel belangrijkere dingen te doen dan dat kleine volk. Wat zit daar nu aan? Het luistert, het blaart, het eet, het drinkt en de rest. Wat kan daar nog aan goeds aan zijn? En de discipelen hebben zo'n agenda van, wij hebben wel bepaald wat goed is. Allee, ga maar naar huis, doe maar, tjep tjep, oisa. De Heer heeft veel belangrijkere dingen te doen. kan niet veel zeggen, maar volgens mij is... De discipelen slaan niet eens meer op de plank, hè. Ik bedoel, je kan niet eens meer zien dat ze slaan. Ze slaan er gewoon meters naast. We slaan de plank mis. Dit is gewoon, er is niet eens een plank meer. Ze zien hem niet eens meer. Ze staan hier tegenovergesteld, haaks op wat de Heer wenst. Hun gedachten komen absoluut niet overeen met wat de Heer in zijn hart heeft. Alle goede intenties ten spijt. Ik denk niet dat ze het met verkeerde intenties doen. Maar het is niet wat de Heer verwacht. De beschermende discipelen, en ze worden ferm berispt. Vers 14, de eerste paar versen neem ik even mee. Toen Jezus dat zag, nam hij het zeer kwalijk. Het is niet zomaar kwalijk, zeer kwalijk. Wat de Heer Jezus hier zo laat zien, en het is zo belangrijk om te begrijpen, dat niemand te jong is om bij de Heer te komen. Niemand is uitgesloten. Hoe oud je ook bent, iedereen is welkom bij de Heer. Elke leeftijd, elke tijd, elke reden, elke manier. En de Heer is diep teleurgesteld. Dit is een emotionele expressie die hier staat. Ja? Hij nam het hem zeer kwalijk. Hij was ontdaan, hij was ontsteld. Het is een enorme krachtige emotionele reactie die in de Heer losgemaakt wordt. Het is belangrijk om te weten wat de Heer wil, is het niet? Inderdaad zegt de Heer, wat wilt u eigenlijk? En toen ik naar de tekst ging, toen dacht ik denk dat ik wel weet wat hier bedoeld wordt, want ik heb hier eens eerder wat over gestudeerd in de oppervlakte. En dan moet ik inderdaad zeggen, nee, ik heb wat gemist. U bent genadiger dan ik ooit dacht. We denken de Heer te kennen. Ja? Maar de vraag is, hebben wij nog altijd die lerende houding? Hoe langer we met iemand wandelen, ook in je huwelijksleven, wat zeg je dan vaak? Wel, we kennen elkaar. En dat is de eerste barrière om geen lerende houding meer te hebben, dat is waar. Hè? Zo is het ook bij de Heer, we kennen hem. En eigenlijk moeten we altijd blijden, Heer, we kennen u nooit. Want u bent ondoegrondelijk. Laten we altijd die lerende houding hebben, Heer, doen we het goed. Kennen wij uw woord, kennen wij uw principes? Dat is ook zo belangrijk om de totaal van de Bijbel te kennen, wat zijn plan is, wat zijn verlangens is, wat zijn werk is. We hebben er gisteren ook voor een deel bij stilgestaan bij het raadsbesluit van God. Ja? En hier zien we dat de discipelen totaal misslaan. Niemand is uitgezonderd. Iedereen is welkom. Praktische toepassing hiervan. De zondagsschool krijgt onderwijs uit de Bijbel. Maar ook de crèche krijgt onderwijs uit de Bijbel. Dat klopt, hè? Dit is gewoon een praktische toepassing van wat hier staat. Hoe vaak is het niet zo dat als je in de crèche dient, of ergens in een crèche was, dat je inderdaad zegt van, dit is alleen maar voor kinderopvang. Ja, je wordt de tut ingedouwd, je wordt de pamper verschoond, je wordt een ei over de bol gegeven. Dit is de plaats waar alleen maar zorg verleend wordt aan. Niet bij de Heer. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Gaan door. Maar ik hoop wel dat jullie begrijpen dat, laat ik het zo zeggen, misschien, en dat zal ik zo straks te bedenken, als wij onze jonge kinderen niet vertellen over de Heer, zijn wij gelijk de discipelen. Wij staan in de weg. Dat is eigenlijk onze vraag die we ons moeten stellen. Heer, waar staan wij in de weg voor uw werk? Misschien een hele... En de vreemde gedachte, of en daar wil ik ook niet te zwaarmoedig over doen, maar dat we voor onszelf inderdaad wel eens nagaan van, Heer, waar sta ik u in de weg? Ben ik inderdaad iemand die achter u staat, of ben ik iemand die in de weg staat? Dan wil ik niet zeggen direct mensen wegjaag, maar als wij de kleine kinderen weerhouden om over u en uw woord te spreken, dan zijn wij feitelijk gelijk de discipelen. staan wij de Heer in de weg. Maar bij de Heer zijn ze welkom. Dat wil ik laten zien vanuit vers 14 van de buitengewone genade. Want de Heer in de weg staan, dat willen wij nooit. Maar we doen het wel. Maar hier zien we de buitengewone genade van de Heer, hoofdstuk 10, vers 14. Toen Jezus dat zag, nam hij het zeer kwalijk. Hier is die emotionele expressie. En hij gaat dat ook verwoorden. En hij zegt, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Er is een dubbele correctie hier. Er is een dubbele correctie. Zien we dat in de tekst? Laat ze tot mij komen en verhinder ze niet. U begrijpt vast wel als ik weer dan inderdaad zeg, het woord in het Grieks. Ah ja, laat de kinderen continu tot mij komen. We kunnen het bijna invullen. Ja? Laat ze continu tot mij komen. Ze zijn altijd welkom. Geef ze voortaan alle ruimte om tot mij te komen. Ze zijn welkom. Kinderen horen erbij. En dan verhindert ze niet. Stop met verhinderen. Eens en voor altijd. Het is niet eenmalig wel. Stop nu maar even. Neem het straks maar weer over als het wat te druk wordt. Als de lijn te lang wordt. Als de tijd om is. Als we honger hebben. Als we naar een andere afspraak moeten. Nee. Verhinder ze nooit meer. Wees nooit een obstakel voor kinderen die tot mij willen komen. Laat de kinderen tot mij komen. Verhindert ze niet. Wel, wat een compliment aan het adres van de ouders. Is het niet? Ouders misschien niet eens wederom geboren, maar het is wel een compliment aan de kant van de ouders. En een vermaning bij de discipelen. Wat we hier zien, en ik kan niet anders zeggen, hier zien we de Heer Jezus als werkelijke kindervriend. Geen kind zal afgewezen worden. En soms is het wel eens goed om hier gewoon stil te staan en dit is gewoon op ons in te laten werken en denken van, Jezus is werkelijk een kindervriend. Is werkelijk een vriend van kinderen. Hij zegt hier, laat ze altijd bij mij komen. Verhinder ze nooit meer. Geen kind wordt afgestoten. En dat beeld ik me dan ook zo in. Er is ook geen mens op aarde waar een kind zich meer thuis voelt dan bij de Heer Jezus. We hebben het nooit mogen zien. Maar ik denk dat hij een voorbeeld was. En een aantrekkingskracht voor kinderen die ons verstand en onze inzichten erboven gaat. Kinderen hebben van nature, zou ik bijna zeggen, die onschuldigheid om een natuurlijk godsbesef heel eenvoudig uit te kunnen leven. Er is een bepaalde aantrekkingskracht, zou ik bijna zeggen, van een kind naar God. Dat lijkt veel sterker dan wij ons misschien wel voor kunnen stellen. Een van de schrijvers omschreef het zo, en ik citeer iemand. En ik vond dat hij het zo grafisch omschreef, om dit eens op ons in te laten werken. Want wij zijn zo bezig met volwassenen en rechtvaardiging door geloof alleen, en dat soort momenten. Maar dat wij deze tekst ook werkelijk in de diepte begrijpen. De schrijver schreef het zo, zoals een bloem in de tijd zich richt naar de zon. Zo is er. In een kind, in een kleinkind, een bijzonder verlangen en openheid voor het eeuwig licht. We hebben het allemaal meegemaakt. Dat het onverklaarbare en bijna mysterieuze, als we een kleinkind vertellen over God, dat het nooit vraagt, wie is God en wat is God? Maar vaak luistert, met een stralend gezicht en hongerige ogen, alsof het geluid van zijn werkelijke thuis hoort. En wanneer een kind zijn handen vouwt, alsof het klaar is om een wereld in te gaan waar het al lang van gedroomd heeft. Vertel de kinderen over de Heer Jezus, laat de prenten zien, zegt hij. En allemaal verlangen ze daarna om de prenten te zien. Met fonkelende ogen en een bonzend hart. Ik denk dat daar een kern van waarheid in zit, die wij onderschatten. De natuurlijke inclinatie, de natuurlijke neiging van kinderen naar een onbevangen godsbesef, waar ze zich naar richten. En dat is eigenlijk wat de Heer hier doet. Ze zijn welkom. Ze zijn welkom, altijd welkom. Niemand mag ze hinderen. Niemand mag een obstakel zijn. Niemand mag ze beletten. Het is eigenlijk God die in kinderen gelooft. Is dat het niet? Ik zei het net al. Lucas 18 vers 16. Dit is wat de Heer doet. En dit is die parallelpassage. En dit staat er. Maar Jezus zeide tot hen. En Jezus riep ze tot zich. Ze waren weggejaagd, maar Jezus riep ze tot zich. Kom terug, als het ware. De kinderen zijn welkom bij de Heer. Zijn we nog mee? Maar wat zegt de tekst niet? Want dit is de tekst voor kinderdoop. Ja? Ik vind hier niks over badwater. Nu groot of klein is, veel of weinig. Ik vind hier niks over besprenkeling. Ik vind hier niks over een verbond waar mensen in geplaatst of kinderen in geplaatst worden. Dit is de tekst voor welke kinderen horen gedoopt te worden en dan zitten ze in het verbond van Abraham. Het staat hier nergens. Het staat hier nergens over dat het gelovige ouders zijn die de kinderen brengen. Ja, alsof je je kind moet laten dopen van wij geloven en willen daardoor belijden dat ons kind besprenkeld, wij hebben het gedaan. Maar het staat hier niet. Het zegt hier niks over een kerkverordening of traditie. Het zegt hier niks over uitverkiezing, dat dit uitverkoren kinderen waren. Er staat hier helemaal niets. Het lijkt er zelfs op dat deze jongens, dat deze kinderen zelfs te klein waren om een persoonlijke geloofsovertuiging te kunnen uiten. Dat is hetgeen waar ik heen leun. Dit zijn de kinderen die een buitengewone en een bovennatuurlijke genade, natuurlijk elke genade is buitengewoon, ontvangen van de Heer. Als ik deze tekst goed lees, laten we die hele vers nog even lezen, vers 14. Dan ga ik een stapje verder. Toen Jezus dat zag, dat ze weggejaagd werden, nam hij het zeer kwalijk en zei dat hun laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Als hier geen doop in zit voor de kinderen, als hier geen geloof in zit van de kinderen, als hier verder niks gezegd wordt over wat er nu met die kinderen is en ze zijn welkom, ze worden nog eens gezegend ook. Dan kan ik niets anders zeggen dan als deze tekst, vers 14, alleen maar uitgelegd wordt als een illustratie naar volwassenen toe, te zeggen van je moet worden zoals een kind, dat we vers 14 alleen maar als een illustratie lezen, is in mijn optiek te weinig aandacht geven aan wat de Heer Jezus doet met die kinderen. Hij zegt veel meer over die kinderen. Dan zouden we de tekst tekort doen. In vers 15, ja. Dan gaat hij naar die toepassing van nederigheid. Als een kind worden om het koninkrijk binnen. Dan spreekt hij in mijn optiek naar de volwassenen. Vers 14... heeft mij tot een diepe overtuiging gebracht dat hij hier heel specifiek over die kleine kinderen in het algemeen spreekt. Zodanigen. Hij neemt de hele groep van alle kleine kinderen voor zich en zegt, voor zodanigen is het koninkrijk. Ik hoop dat u dat ook enigszins kunt geloven. Dat u ook dat ziet. En waarom zeg ik dit? Omdat vaak onze achtergronden, hoe we opgevoed zijn, wat ons theologisch framework is, ons parten speelt hier. Komen we vanuit een verbondstheologie en geloven dat kinderen gedoopt worden, wat nemen we dan mee? De bagage om in te lezen dat dit de kinderdoop is. Wij als, in Calvijnse woorden te spreken, anabaptisten, wederdopers, geloofsdopers, ja, zeggen alleen maar, Jezus gebruikte de kinderen als illustratie. Waarvan ik dus inderdaad moet zeggen, ik denk dat wij als baptisten, en dan noem ik even de mensen die evangelisch zijn en de geloofsdoop toepassen. Dat wij ons, ik tenminste, mijn theologie, alles meeneem naar een tekst. Inderdaad zeg, ik leun, want dat is wat mij past. In deze verse moest ik inderdaad stilstaan. Inderdaad zeggen, maar Heer, wat bedoelt u nu werkelijk voor deze tekst? Want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Dit is meer dan een illustratie, mensen. Dit is meer dan alleen maar zeggen tegen die kinderen, wel, deze kinderen zijn tegen de volwassenen te zeggen, deze kinderen, die moeten worden zoals dit. Wel, voor zodanigen, zulke, is het koninkrijk van God. En ik noemde het net al, koninkrijk is synoniem voor verlossing, is synoniem voor Gods heerschappij in de harten van de mensen. Maar in die tekst vers 14 is geen enkele voorwaarde te zien, hè? Want voor zodanigen, zulken is het koninkrijk van God. Er is geen kleine lettertjes, geen uitzondering. De Heer Jezus in mijn optiek doet niets anders. Hij heeft die kleine kinderen op de schoot. En daarom zeg ik ook specifiek kleine kinderen, peuters, kleuters, baby's. Ja, wat ik lees in Marcus en ik hoop dat ik de tekst goed begrijp. Dat de Heer zegt, voor zodanigen is het koninkrijk. Voor zulke groep, voor deze groep. Niet specifiek voor deze kinderen. Niet voor dit kind is het koninkrijk van God. Hij zegt niet, ze zijn in het koninkrijk van God. Voor zulken is het koninkrijk van God beschikbaar. Deze kinderen waren welkom bij de Heer op aarde en ze zijn welkom bij in het koninkrijk. Dat is wat ik begrijp van de Heer. Ik denk dat we hier veel kunnen leren van een man als bijvoorbeeld Calvijn. Ik was hem aan het lezen en het eerste wat ik dacht van, jij leest niet te veel in de tekst. Wel ja, hij maakte de stap naar kinderdoop. Maar hij behandelde wel de tekst zoals ik hem ook zie. De Heer neemt deze kleine kinderen, zegent ze. Zou de Heer iemand zegenen die buiten zijn koninkrijk was? Dat is ook een vraag die je kan stellen. Wat houdt dat dan in? Is dat een algemene zegen? Hij was welkom bij de Heer op aarde en die kinderen werden gezegend. Dan kunnen we toch niet zeggen dat er niets in is voor de kinderen hier op aarde. En alleen maar zeggen als een illustratie, wat houdt die zegen dan in? Ja, het kan een algemene zegen zijn. Ik kan niet zeggen wat het is. Maar als wij dit zien als een illustratie alleen, dan doen we de kinderen tekort. Voor zover ik begrijp. Wat de Heer Jezus hier bedoelt is, laat die kinderen tot mij komen, want voor zodanigen, ook voor deze kleine kinderen, is het koninkrijk van God beschikbaar. Zijn het zondaren, kleine kinderen? Laten we daar eens doorheen gaan. Dan bouw ik het even op, omdat ik denk dat de Bijbel leert dat kleine kinderen een speciale groep zijn in Gods ogen. Zijn ze zondaar? Absoluut. Absoluut. Psalm 51 vers 7, wat zegt David daar? Oh, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij verwekt of ontvangen. Hij is geen zondaar geworden, de invloeden kwamen niet van buitenaf. Ah, denk er gelijk aan Marcus hoofdstuk 7, weten we dat nog? De mens wordt niet onrein van degene wat hij eet, maar vanuit binnenuit wat naar buiten komt. David in Psalm 58, wat schrijft hij daar? De goddelozen zijn van de geboorte af aan afvallig. De leugenaars dwalen van de moederschoot aan. Elk kind is zondaar, zelfs de kleine ukkepuks. Ze vallen onder de zonde van Adam. Er groeit een zondaar in jou, Tatjana. Zondaren kunnen alleen maar zondaren voortbrengen. Behalve de Heer Jezus Christus. Het hart van elk mens is arglistig boven alles. En elk kind, hoe jong, klein, geboren, kleeft zonde. Het is zijn natuur. Kinderen worden geboren, dat is duidelijk. Ik hoop dat u dat ziet. Maar kleine kinderen, luister goed. En ik ga zo een aantal versen aanhalen, u ziet het ook bij dit punt. Jonge en kleine kinderen worden door God niet verantwoordelijk gehouden voor hun daden. Dat zit in mijn optiek ook grotendeels in dit vers opgesloten. Dat is in mijn optiek wat de Heer ook duidelijk hier laat zien. Hij heeft een speciale genade, daarom heb ik het ook gezegd, buitengewone genade. Ja, alle genade is buitengewoon. Maar voor de specifieke kleine is een buitengewone genade. En waarom? Kleine, jonge kinderen zondigen naar hun natuur. Ja, ze volgen gewoon Adam en Eva. Maar ze doen dat niet moedwillig. Ah, er komt een moment dat ze het moedwillig doen. Dan zie je dat ook. Ja? Dan kijken ze naar mama en ze gaan gewoon proberen van, en nu ga ik het proberen en eens kijken of jij reageert, want ik weet dat het verkeerd is. En wanneer en waar en hoe, ik heb geen idee. Maar er zijn aanwijzingen genoeg dat kleine kinderen het anders doen dan volwassenen. God zelf zegt dat. Ja? Ze hebben een zondige natuur, ze zijn dus niet neutraal. Dat weet u. Kinderen worden niet neutraal geboren, ze zijn verdorven, totaal verdorven, ze zijn besmet. Maar ze zondigen niet vanuit een rebellerend hart. Ze hebben verdorven motieven, ja, gedachten, verlangens, wensen. Maar die kleine kinderen, die worden door pure genade opgenomen in het koninkrijk van God. Als ze sterven. Staat niet in deze tekst, maar laten we eens kijken naar de rest van de Bijbel over hoe de Bijbel spreekt over kleine kinderen. Deuteronomie 1:39, laten we gewoon er met elkaar doorheen gaan. Kleine kinderen, wat ik dus zeg, worden niet verantwoordelijk gehouden voor hun keuzes tussen zonde en rechtvaardigheid, omdat ze die balans niet kunnen maken. De Heer omschrijft ze ook als een aparte groep en hij zegt, ik noem ze anders. Ja, ik noem ze zelfs onschuldig. Ja. Er komt een moment in de tijd dat die jonge kinderen overgaan van onverantwoordelijk naar verantwoordelijk en schuldig staan. Wanneer en waar dat is, dat weet alleen God. Dat is voor elk kind verschillend in mijn optiek. Maar zoals ik het hier kan begrijpen, vormen deze een aparte groep in het Koninkrijk van God. Als ik dat zo mag zeggen. Deuteronomie 1, vers 39. Het is de opsomming van Mozes wie het land wel en niet in mag. En als eerste zegt hij ook van ik niet. Jozua mag in. En er zijn nog een groep die binnen mag. En uw kleine kinderen, vers 39 van Deuteronomie 1. Waarvan gij gezegd hebt, ten roof zullen ze zijn. En uw zonen, die op dat ogenblik nog geen kennis hebben van goed en kwaad, die zullen daar komen. Het hele volk Israël stond schuldig. En toch zegt de Heer, er is een groep die wel binnengaat. Zij die nog niet weten wat het verschil is tussen goed en kwaad. Zijn in de staat van neutraal? Nee. Ze zijn niet neutraal, maar ze zijn onschuldig in Gods ogen. En die term gebruikt God straks ook. Dat zullen we nog zien. Jona, hoofdstuk 4, vers 11. Ik wil dat u die mogelijk ook even meeleest. Dan kunt u deze teksten en de opsomming, dus lang niet alles. Maar dat deze een aparte groep vormen. Jona, naar Nineveh gezonden. Hoopte op het oordeel van God over deze goddeloze stad. Een gigantische stad. En hij had het verkondigd dat het oordeel zou komen. En wat komt er? Er komt berouw en inkeer. Jona, Michanaam, Habakkuk, Zephaniahachi, Zacharia, Malachi. Dus dan weet je dat er nog heel wat boekjes nakomen. Daniel, Hosea, Joël, Amos, Abadja, Jona. Jona 4 vers 11. Aan het eind, en ik ga beginnen, want het duurt wat lang. Zou ik dan Nineveh niet sparen? En dit is een gesprek van God met Jona. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad waar meer dan 120.000 mensen zijn, die wat? Die het onderscheid niet kennen tussen hun rechter en hun linkerhand. Dit spreekt over kleine kinderen die onschuldig staan in Gods ogen. Die niet weten wat goed en slecht is. Die niet weten wat gerechtigheid en zonde is. En God zegt, wel het oordeel over die stad zou eigenlijk rechtvaardig geweest zijn, maar het oordeel over die kleine kinderen zou onrechtvaardig geweest zijn. Gek, hè? Nee. Dat is niet vreemd. Want deze kinderen weten niet wat ze verkeerd doen. Jeremia 19 vers 4 en 5, even het stukje terug. Waar inderdaad gesproken wordt over die kinderen die geofferd worden. Jeremia 19:4-5. En zij deze plaats met bloed van onschuldigen hebben vervuld. Onschuldigen? En zij de hoogten van de Baal gebouwd hebben om hun kinderen als brandoffers voor Baal met vuur te verbranden. Oftewel, de onschuldigen die de Heer hier noemt, zijn die kinderen die geofferd zijn. Ezechiël, en deze lees ik even voor, Ezechiël 16:20. U nam uw zoon en uw dochters die u mij gebaard had, zegt de Heer, en bracht zelfs een offer voor hen om te eten. Waren uw hoererijen niet genoeg dat u mijn kinderen geslacht hebt? Wat de Heer zegt is, dat zijn mijn kinderen die zo klein zijn. Die zijn van mij, die hebben jullie geofferd. Er waren geen tieners, maar mensen die er de pan in gingen. Er waren baby's, pasgeboren, jonge kinderen. Deze kinderen waren speciaal voor de Heer, ze hadden een speciale plaats. Deze was een gruwel en de Heer zegt, het zijn mijn kinderen. Mijn kinderen. Hij noemt ze onschuldig. Die de rechterhand van de linker niet onderscheiden. Als je de hele Bijbel zo heen ziet, dan zie je daar die lijn van, het is door geloof zijn we behouden, maar er is een bepaalde plaats voor hen die onschuldig zijn. Te zien wie het land binnenkwam. Bij Jona. We zien dat terugkomen hier. In Ezechiël, waar Israël als het ware veroordeeld wordt, waar God zegt, maar het waren mijn kinderen. Wat te denken van het voorbeeld van David, 2 Samuel. Overspel met Batseba. En God zegt, dat kind zal sterven. En wij staan allemaal te kijken van, hè? Maar dan krijgt het kind straf, want dat is niet hoe David het zag. Weet je wat David zei, vers 22 van hoofdstuk 12 van 2 Samuel. Zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Weet we dat nog? Hij had hem te horen gekregen, wat gaat hij doen? Hij gaat vasten en zijn dienaren die zien en zeggen, oh, als die, nu leeft het kind nog en hij vast al en hij weent. En wat moet het straks maar niet zijn als het overleden is? We weten het. Maar wat staat er dan zo mooi? Hij had gevast en geweend omdat ik dacht misschien dat de Heere wie genadig was? Mij! Mij genadig. Dat was het voorrecht van wat David daar zag. Zodat het kind in leven blijft. God zou genadig zijn aan David als het kind in leven bleef. Maar de Heer was genadig om het kind niet te laten leven en op te nemen in glorie. Want dat is eigenlijk wat erachter staat, vers 23. Maar nu is het dood. En dit vertelt hij aan zijn dienaren. Om zijn handelingen te verklaren. Waarom zou ik dan vasten? Het is gestorven. Kan ik het nog doen terugkeren? Nee. Ik zal wel tot hem gaan. Maar hij keert niet tot mij terug. Tot mij niet terug. Ik zal naar hem gaan. David had een perfect beeld van het Oude Testament. En van de barmhartigheid van God naar kleine kinderen. Jonge kinderen. Voordat zij de leeftijd van persoonlijke verantwoordelijkheid voor God hadden bereikt. Dit kind geen naam heeft, althans niet vermeld in de Bijbel, wordt direct opgenomen in glorie, werd verlost, is welkom in het koninkrijk, wat was de voorwaarde? Dat het zou sterven. En het stierf en het werd opgenomen in glorie. David had een glorieus groot beeld, waar wij als gemeente vaak nog tekort aan doen. En dat is dat kleine kinderen welkom zijn bij de Heer. Heb je wel eens het contrast gezien met dit overlijden van een van de kinderen van David met het overlijden van Absalom? Van nature zouden wij anders geleefd hebben. Absalom kreeg wat hij verdient. Maar een baby verliezen, wat noemen we dat dan, afstaan? Oh, dat is verschrikkelijk. David is precies andersom. Kleine kind was in glorie gelanceerd. Hij wast zich. Hij neemt een bad. Eet. Trekt zijn mooie kleed aan. Zalft zijn hoofd met olie. En gaat de tempel in om de Heer te loven en te prijzen. En wat deed hij bij Absalom? Absalom, Absalom. Absalom, Absalom. Absalom, Absalom. Was ik maar in jouw plaats gestorven. Dat zijn legeroverste. Was dat niet Abner? Nee, niet Abner. Dat was nog een goeie. Een andere bandiet. Dat was niet zo'n brave. Maar hebben ze zijn naam kwijt. Joab. Was dat hem? Dat zou best eens kunnen. Klinkt me beter in de oren dan Abner. Die inderdaad zegt van, hey, David, pak jezelf nu eens samen. Hier is de overwinning geweest. En jij zit te rouwen om je zoon. Ja. En terecht. David wist waar hij heen ging. Niet naar glorie. Maar bij de eerste wist hij het wel. Mensen, alles wat ik wil zeggen in deze tekst is dat God een speciale plaats heeft voor kinderen. Ze vallen onder zijn speciale genade. En laat ik Calvijn gewoon eens citeren. Luister. Deze kinderen, zegt hij, terug naar Marcus. Deze kinderen hebben nog geen begrip en verlangen om de zegen te ontvangen. Deze kinderen begrijpen helemaal niet wat het inhoudt om een zegen te ontvangen. Maar wanneer ze bij de Heer gebracht worden, neemt hij ze zacht en liefdevol in zijn armen en draagt ze aan de Vader op in de zegen. En luister, wat Calvijn nu zegt. Het zou een gruwel zijn om aan deze kinderen op jonge leeftijd, ik geef overnieuw, het zou een gruwel zijn om deze kinderen op jonge leeftijd uit te sluiten van de verlossende genade Gods. En ik kan alleen maar zeggen amen. Dr. Webb, voor u onbekend, schreef als volgt. En daar mogen we eens bij nadenken, we hebben de lessen over de hel gehad. Als een kind sterft en naar de hel gestuurd zou worden op basis van zijn zondige natuur, geërfd van Adam, hè, zou God daar volledig incorrect zijn, vanuit Gods rechtvaardigheid bezien. God zou correct zijn. Maar vanuit het kind zijn verstand zou niet weten waarom hij naar de hel gestuurd is. Hij zou geen reden kunnen bedenken en zou dus lijden zonder inzicht waarom. Hij zou zichzelf niet kunnen vertellen waarom hij verworpen is. En dus is het lijden een onbegrijpelijke werkelijkheid. De essentie van de vergelding, weten we dat nog? In de hel, vergelding, kan niet aanwezig zijn. En de rechtvaardigheid zou in teleurstelling eindigen. De rechtvaardigheid van God zou in een teleurstelling eindigen. Dat is waar ik heen leun in deze tekst van vers 14. Lezen we dat ook niet in Openbaring? Waar de Heer zegt, het koninkrijk is opgebouwd van mensen uit elke taal, stam, volk en natie. Is dat niks over leeftijden? Alles en iedereen is welkom. De Heer zijn armen staan wagenwijd open. Dat is ook de reden waarom hij zo scherp is naar zijn discipelen. De armen van de Heer Jezus staan wagenwijd open naar kinderen. Jonge kinderen. Die nog geen eens een beslissing weten te nemen tussen wat links en rechts is. Die nog niet weten wat goed en slecht is. Die nog in dat opzicht onschuldig zijn. Horen bij God in een speciale, zal ik zeggen, bevoorrechte positie. En dit is nog lang niet alles wat hierover te zeggen valt. Je zou je preken aan kunnen wijden. Het verder uit bouwen. Eén ding die ik nog hierbij kan voegen. Wat lezen we in het Nieuwe Testament? Wie het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Zij die bewust en moedwillig tegen de Heer Jezus gekozen hebben en goddeloze wandel erop nahouden. Klopt hè? 1 Korinthe hoofdstuk 6, Galaten hoofdstuk 2. Die zullen het Koninkrijk niet beërven. De verwerping was nodig om hun te veroordelen. Wat zei de Heer, voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Ik was onder de indruk van Gods genade. Als ik dit zie, dan denk ik, o Heer, wat bent u genade, wat bent u barmhartig. Veel barmhartiger dan ik mij ooit kan voorstellen. Daarom probeer ik ook te gaan zo ver als de Bijbel ons weer leert om de heerlijkheid van Gods karakter te zien. Te zeggen van, wauw. Ze zijn welkom bij de Heer. Wat een schitterend voorbeeld. Misschien dat nog. Heb ik daar nog tijd voor? Nou, dat gaat lukken. Wat een schitterend voorbeeld van Gods onverdiende genade. Als er al mensen zijn op aarde die het niet verdiend hebben. Er zijn kleine kinderen, maar die hebben nog niks gedaan. Die hebben alleen maar geld gekost en energie gekost. Die hebben nog niks gunstigs gedaan. Als zij opgenomen worden in het koninkrijk. Als ze sterven. Dan is dat een schitterend voorbeeld van onverdiende genade. En als ik de tekst goed begrijp, dan lopen deze kinderen niet met lege handen de deur uit bij de Heer Jezus. Dat is wat ik vaak begrijp als het alleen maar als illustratie gezien wordt. Ik zie hier meer in. Deze kinderen lopen niet met lege handen weg. Dit is meer dan een illustratie. Ze zijn niet voor eeuwig verlost, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg alleen als zij de voorwaarden voldoen om het koninkrijk binnen te komen. Ze zijn onschuldig en ze komen te sterven. Is het koninkrijk voor hen, want ook voor zodanigen is het koninkrijk. De genade heeft een voorwaarde, het is of geloof, of er is sterven. Maar de kinderen zijn welkom. Christus is een verlosser van alle mensen. Toch? Dat is wat ik zie. Rijk. Ik wil eerlijk zeggen dat dit Eerst even nazinden in mijn hart. En denkt van, wauw. Dit is God in menselijk vlees die laat zien wie God is aan ons. Zo helder, zo dichtbij. En zo praktisch. Zo praktisch. Dat je denkt van, laat de kinderen tot mij komen. Nou, je ziet het voor iedereen die dient in de zondagschool, in de crash. Een mega bediening. Een mega bediening. Want ze zijn welkom bij de Heer. Dat ik hier sta en een uur praat, ik ben niks belangrijker als jullie. We praten allemaal van ene ziel, stervende ziel, naar de andere stervende ziel. Je mag ze over Christus vertellen, ze zijn welkom bij de Heer. En als je dat begrijpt, dan begrijp je ook het onderwijs, dan begrijp je ook de essentie, dan begrijp je ook het belang ervan. En dat is ook bij onze oudste raad, zodat we zeggen van, we willen daar investeren, we willen daar een handvater aan geven en een goede, degelijke materiaal beschikbaar. Omdat de kinderen welkom zijn. Het bevestigt alleen maar meer de essentie van wat we doen, om de kinderen zo vroeg mogelijk onderwijs te geven, bij de Heer te brengen, voor hen te bidden. Maar we gaan verder. Want de Heer, als het ware, gebruikt dat kleine kind wel als een illustratie, maar in vers 15. En hij zegt, voorwaar, amen. Dat is het woord daar, het Grieks. Ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal voorzeker niet binnengaan. En de sleutel in deze tekst ligt bij dat woord, hè. Als. Als. Daarom is dit de illustratie. Wie het koninkrijk van God in wil, moet het ontvangen als een kind. Je kunt het niet verdienen, je krijgt het. Ja, je moet worden als een kind, nederig, afhankelijk. Met lege handen, niks aandraagt. Een kind kun je niks verwachten, die zo klein is. Als ze ouder zijn, dan kun je ze al boodschappen laten doen. Een klein kind, ja, als je kinderen hebt gehad, je hebt een klein kind, moet je alles doen. Uit bed halen, voeden, kleden, verschonen. Die kunnen niks zelfs, die liggen hulpeloos. Een kind komt met lege handen, onwaardig en klein. En de Heer zegt, je moet worden als een kind. Een kinderlijk geloof, als ik het zo mag zeggen. Twee observaties. Wat staat er? Je moet wie het koninkrijk Gods niet ontvangt. Oftewel, we hebben het niet. Je moet het ontvangen. Je hebt het niet. Dat is eigenlijk wat hij tegen de apostelen zegt. En tegen jullie en tegen de luisteraars en iedereen. Maar je hebt het niet. Je moet het ontvangen. Je moet het persoonlijk ontvangen. Je moet het krijgen. Je moet persoonlijk ontvangen wat je nooit had. Je moet het ontvangen als een kind. En hij zal niet binnengaan. Terwijl we staan buiten. Zie je dat? Het is niet alleen dat je het moet ontvangen, je staat buiten. Je moet binnengaan. We staan buiten en we moeten naar binnen. Je moet persoonlijk binnengaan. We komen in deze wereld, maar we zijn buiten het koninkrijk. We moeten naar binnen. Je moet het ontvangen. Leuk, hè? Je kan er niet voor werken. En we zeggen dat zo vaak, maar zo'n tekst zegt dat zo mooi. Je moet het ontvangen. Het is geen beloning. Je draagt niks bij. Je voegt niks toe. En dan nog als een kind, dan ben je hulpeloos en afhankelijk. Om het koninkrijk binnen te gaan. Het koninkrijk waar een beeld dat is in een land. Ja? Een koninkrijk. Wij zijn een koninkrijk. Hier in België. Ja? Dit is een koninkrijk waar genade regeert. We hebben gezien, hè? Kinderen zijn welkom. Waar een politiek heerst van vergeving. Waar de buitenlandse politiek erop gericht is om rebellerende zondaren binnen te halen. Dat is de buitenlandse politiek van Gods koninkrijk. De binnenlandse veiligheid van Gods koninkrijk is dat iedereen die binnen is, is veilig. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het rechtssysteem wat in het koninkrijk zegeviert is de gezonde leer. En waarom? Er is een volmaakte rechter. Volmaakte leider. Christus zelf. Maar het is een geschenk. Zoals een klein kind volledig en afhankelijk is van zijn ouders, zo moet het koninkrijk aangenomen worden door iedereen op aarde. afhankelijk van de Vader. Niks bij je hebbend. Nederig. Afhankelijk. Het leuke is, hij zegt niet tegen de kinderen van jullie moeten opgroeien en volwassen worden. Hij zegt tegen de volwassenen, je moet worden zoals een kind. Interessant, hè? Weet u dat dit ook hele grote implicaties heeft? Als we wel eens een keer met mensen in gesprek of dialoog gaan. Mensen die eerst de hele schepping willen onderzoeken en antwoorden willen hebben op elke vraag over de schepping en evolutie. Ja? Om dan maar eens te horen waar het kwaad vandaan komt en waarom God dit toelaat. Dat zijn de arrogante volwassenen die geen kind willen worden, maar blijven redeneren met hun arrogante, rebellerende verstand om te zeggen van, nou kom maar eens naar boven. De Heer staat feitelijk gewoon bij een kind en zegt, wel, vergeet het maar, je moet worden zoals een kind. Ik ga niet met een gelovige in gesprek bij wijze van spreken die overal maar antwoorden wil. Het voedt alleen maar zijn arrogantie en trots, maar het breekt nooit zijn knieën. Kom naar beneden. Je moet worden zoals een kind. Dat is alles wat de Heer zei. Wat een verschil, wat een kolossaal gedachte. Ja, we moeten niet als volwassenen kunnen we niet binnen, maar als kind. Als kind. Niet op basis van onze arrogante intellect. Maar inderdaad, God zegt, Heer, ik sta buiten en ik moet het ontvangen, dus ik heb het niet. Wilt u mij geven? Ik hoop dat u vanochtend gezien heeft dat in zo'n tekst als deze iets meer zit voor de kinderen dan alleen een illustratie. Ik hoop en ik bid dat ik niet buiten Gods woord gegaan ben. Mocht de tijd dat leren, dan zal ik de eerste zijn die mij daarop zal bekeren. En vergeving zal vragen. Maar ik hoop, en ik ben nog steeds in mijn hart tot nu toe overtuigd, dat ik gegaan ben tot de grens van Gods woord. Om te laten zien, wat de Heer ook werkelijk laat zien, wie er in het Koninkrijk God binnen kan komen. En dat zijn de kleine kinderen die zijn welkom bij hem op aarde en in de hemel. Het zou dwaas zijn en tegen. Nee, het zou bijna zijn wat de discipelen dachten. Kinderen zijn niet welkom bij de Heer op aarde, want die zijn ook niet welkom in de hemel. Dat was de gedachte. En de Heer zegt, nee, ze zijn op aarde van welkom, want ze zijn ook in de hemel welkom. En wij, als volwassenen, kunnen alleen maar zeggen, wie komt er het koninkrijk binnen? Kleine kinderen. Vaders, moeders, breng ze bij de Heer. Zo vaak, zoveel mogelijk. Wees een voorbeeld. Spreek met ze. Giet ze met de paplepel in. Wees een voorbeeld, prop het erin, stop het erin. Ze zijn welkom. En als ze dan op het punt komen dat ze een beslissing moeten maken, dan worden ze bij de volwassenen gerekend, in meer volwassenen. Als u hier vandaag als volwassene zit en u weet niet of u binnen bent, of u niet weet of dat ontvangst in dat koninkrijk een ontvangst genomen heeft, dan kan ik maar één ding zeggen, word zoals een kind. Want elk kind is welkom bij de Heer. Open armen. Hij berispte de discipelen. Hij nodigde de ouders uit. Kom terug met die kinderen. Kom bij me. En hij zal u zegenen met het eeuwig leven. Hij zal uw zonden vergeven. Hij zal u van buiten naar binnen brengen. Hij zal u reinigen van al uw ongerechtigheden als u het ontvangt als een kind. In lege handen. Erkennend dat u zondaar bent. U kijkt op uzelf, maar kijkt naar hem wat hij voor u gedaan heeft. En dan leeft u niet bij menselijk werk, maar dan leeft u bij Gods volbrachte werk. Wat een heerlijke toekomst. Zullen we eindigen. Dank u, Vader, voor deze rijke tekst. En ik moet eerlijk zeggen dat het een lust was om hierin te zitten. Om te zien hoe de Heer Jezus eenvoudig met kleine kinderen omging en ze welkom waren. O Heer, dank u dat wij zo tekst voor tekst door mogen. Dat dit ook laat zien wie binnen kan komen en hoe we binnen kunnen komen. Dat de Heer Jezus er geen doekjes om wint. En dat de mensen die daar zaten, ongetwijfeld, ook de discipelen, onder de indruk waren van de barmhartigheid van God. Mogen wij zo ook onder de indruk raken, Heer, van uw barmhartigheid, dat kleine kinderen welkom zijn. Niemand uitgezonderd. U bent de verlosser van alle mensen. Iedereen is welkom. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen zien. dank u dat wij onder indruk raken van uw barmhartigheid, uw hart voor de kinderen. En dat u hen als een speciale groep, als het ware, doorheen de hele Bijbel behandelt. We kunnen maar één ding zeggen, Heer, wat zullen wij er veel van terugzien? Welkse stem op aarde nooit gehoord is. Wiens loflied nooit op aarde geklonken heeft voor zijn verlosser. Wij zullen hen terugzien. En zij zullen zingen voor hun Heer en Heiland. Dat is voor iedereen, Heer. Ook wij volwassenen die de Heer Jezus hebben aangenomen als een klein kind. Die het Koninkrijk hebben ontvangen en binnen gegaan zijn. Wij zullen hem zien en zeggen, dat is de verlosser die ik gezien heb met het kind op zijn schoot. Wat een machtig God met u hier. Dank u wel. Amen. Amen.